Goedemorgen allemaal. Goedemiddag. Ik wil met jullie vanmorgen inderdaad nadenken over het onderwerp genade. En wat genade gedaan heeft. Welke rol dat genade, Gods genade speelt in onze redding. En de vorige keer, dat is ergens in april geweest, ben ik met jullie begonnen bij het eerste hoofdstuk van Efeze. Van de Efezebrief. En we hebben toen gezien dat aan onze keuze, aan jou en mijn keuze, om je in Jezus te geloven, om je te bekeren, dat er iets aan vooraf is gegaan. Paulus zegt in Efeze 1 vers 4, Efeze 1 vers 4, daar schrijft Paulus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Voor de grondlegging van de wereld heeft God zelf, de Almachtige, jou uitverkoren. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En we hebben gezien toen waarom dat was. Waarom dat hij ons eerst koos. Dus aan onze keuze ging een uitverkiezing vooraf. God koos jou. En jouw keuze voor hem vindt zijn oorsprong, vindt zijn begin in Gods vrije keuze voor jou. En dit gedeelte, daar hebben we gezien, zegt dat lang voor de grondlegging van de wereld, toen het in Gods gedachte was, voordat hij de aarde en alles wat erop is gemaakt heeft, dat God besloten heeft om op een dag jou tot geloof te brengen. Om jou je ogen te openen en je tot berouw van je zonde te brengen. Eerst werden we gekozen, zegt de Bijbel, en daarna volgde geloof. Eerst gekozen en daarna geloof, in die volgorde. En vanmorgen gaan we daarover verder. En vanmorgen gaan we verder bij hoofdstuk 2, het tweede hoofdstuk van de Efezebrief. En ik wil eerst dat gedeelte met jullie lezen en dan samen met jullie ook de prediking opdragen in gebed. Dan lezen we met elkaar en houd je Bijbel als je die bij je hebt. En ik weet dat het warm is. En dan heb je ook nog een Bijbel op je schoot. Dat maakt het er allemaal niet beter op. Maar hou hem even bij de hand, want we gaan hem nodig hebben. Efeze, hoofdstuk 2, en dan vanaf vers 8, en dan lezen we tot en met vers 10. En dan zegt Paulus, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dus nadat hij in het eerste hoofdstuk heeft laten zien van deze brief en duidelijk gemaakt hoe je christen bent geworden, gaat hij nu in het tweede hoofdstuk gaat hij verder door uit te leggen wat het dan betekent om christen te zijn. En dat is de link tussen de preek van de vorige keer en deze. De vorige keer heel duidelijk van hoe ben je christen geworden? Die uitverkiezing dat God je geroepen heeft. En vanmorgen de tweede brief, tweede hoofdstuk, waar Paulus ons duidelijk wilt maken van hoe leef je? Wat betekent het om christen te zijn? En ik wil, voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, eerst graag de preek met jullie opdragen. Heer, wat is het een voorrecht om vanmorgen hier te mogen zijn. Dat zegt Heer dat we door u uitverkoren zijn. We beseffen het misschien vanmorgen niet zo dat we hier naartoe zijn gekomen, maar u zelf bent het geweest die gewild heeft dat wij hier vanmorgen waren. En mijn gebed voor vanmorgen is, als we zo samen uw woord open doen, dat u vanmorgen tot ons zult spreken. Heer, bij de voorbereidingen moest ik echt zo denken aan dat moment dat u met de discipelen zo in de boot was en dat er zo een storm was, dat de golven over de rand, over de boeg van de boot zo sloegen en dat de discipelen in paniek waren. En dan zegt uw woord dat u sprak. En dat de stormen stil werden, het water werd kalm. En als er iets is vanmorgen, Heer, wat ik bid is dat u vanmorgen ook in ons midden wilt spreken. Dat de stormen in ons leven, Heer, u kent ons, u weet hoe we hier zitten, hoe we zijn gekomen, dat die stil mogen worden. En als we uw woord open doen, Heer, dat u mag spreken en dat we u vanmorgen mogen zien, dat we uw stem mogen horen. En dat u, als we hier met een verhard hart zijn gekomen, dat u onze harten zacht wilt maken. En als we met een gebroken hart zijn gekomen, dat u door uw woord, Heer, heling wilt brengen. Heer, zo komen we voor uw aangezicht. En we buigen ons voor uw heiligheid. In Jezus' naam. Amen. Oké. Efeze hoofdstuk 2. We hebben dat gedeelte zo net gelezen met elkaar. En het eerste wat ik tegen jullie wil zeggen is dat we ons niet op het verkeerde been moeten laten brengen. Als je dat zo leest, en ik was me dat aan het bedenken toen ik dat met jullie las, dan kan zeg maar de theologie echt op je afkomen. Ik heb dat vaak bij brieven van Paulus, en ik zeg van Paulus, kom, wat zeg je nou eigenlijk? En ik zou wel willen dat je dat zeg maar zo te binnen kwam, want dat is meestal mijn ervaring bij de brieven van Paulus niet. Daar moet je voor gaan zitten. En we moeten ons daardoor niet op het verkeerde been vanmorgen laten brengen. Paulus' brieven zijn over het algemeen, zeg maar door de kerkgeschiedenis heen, worden gezien als zeg maar de basis voor het christelijke geloofsleer. En dus de nodige theologie, als je daar behoefte aan hebt, dan sla een brief van Paulus op. En dat vinden we ook in deze brief van vanmorgen, in dit hoofdstuk, vind je dat terug. En het is belangrijk om ons te realiseren dat juist dit hoofdstuk vooral in de eerste plaats een pastorale is. Paulus heeft hoofdstuk 2 aan de gemeente in Efeze vooral geschreven om ze op een hele praktische manier te helpen. En ja, het heeft de nodige theologische kanten. En vanmorgen gaan we daar ook bij stilstaan met elkaar. Maar dat is niet het doel. Dat is niet het doel. Paulus is echt begaan met deze mensen. En wil ze helpen door ze te schrijven over dit onderwerp, hoe te leven als christen. En dat was de reden, dat is de aanleiding waarom dat hij deze brief, dit hoofdstuk, schreef. En Paulus wist dat hoe je leeft als christen, elke dag weer opnieuw, of je nu op school bent, op je werk, of je nu alleen bent, of je bent getrouwd en in je gezin. Als het gaat over de keuzes die je maakt, wat je wel doet, of wat je niet doet. Of je nu gezond bent of ziek. Of je hier bent in de kracht van je leven, of dat je weet dat je moet gaan sterven. Paulus weet dat hoe je leeft als christen voor een groot deel bepaald wordt door wat het is dat je christen maakt. Wat jou tot christen, hoe je christen geworden bent. En daarom schrijft Paulus op deze manier. Hij legt eerst de basis, hij legt eerst een theologisch fundament en dan gaat hij toe op de toepassing ervan. En dat is wat we hier in Efeze 2, vers 8 tot 10, wat we Paulus zien doen. En zijn gebed is dat wij verlichte ogen van ons verstand mogen ontvangen. Dat zegt hij in Efeze 1, vers 18. Dat we mogen weten, dat lees maar eens met mij mee, om te weten wat de hoop van zijn, van Gods roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En misschien belangrijker nog, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. En dat was het probleem van de gelovigen in Efeze. Zij kenden die kracht niet. En zij niet alleen, ook wij hier vanmorgen zijn ons onvoldoende bewust wat die alles overtreffende kracht van God is die aan ons is die geloven. En dat is de reden waarom dat Paulus de gemeente op deze manier aanschrijft. Eerst legt hij een fundament en daarna pakt hij het uit en ontvouwt hij het. En de structuur van de brief, en ik zei al, hou je Bijbel erbij, ziet er als volgt uit. In de eerste drie versen van Efeze 2 begint hij met een negatieve beschrijving van hoe het niet moet zijn. Hij zegt daar dat wij dood waren. Dood door onze overtredingen en zonden. Dat we van nature kinderen van de toorn waren. En dan vanaf vers 4 en dan tot en met vers 7 verandert Paulus van toon en volgt een positieve beschrijving. En in vers 4 van hoofdstuk 2 begint met die heerlijke woorden: maar God, maar God. Ja, wij waren dood door onze overtredingen en onze zonden. En wij waren van nature kinderen van de toorn. Maar, schrijft Paulus, maar God heeft ons lief gehad en heeft ons in Christus levend gemaakt. En dan vanaf vers 7, en dan het gedeelte waar wij vanochtend bij stilstaan, vanaf vers 8 gaat hij verder. En dan laat hij zien waar dat allemaal op neerkomt. En dan vervolgens in vers 10 sluit hij het af. En deze structuur, deze opbouw herken je heel duidelijk aan zijn woordkeuze. Vers 8 begint met want. Want uit genade bent u zalig geworden. En dat want verwijst terug naar iets wat eraan vooraf gaat. Hij gaat verder waar vers 7 is gebleven. En dan in vers 8 tot 10 geeft hij een beschrijving van wat het betekent een christen te zijn. Nou, wat zegt Paulus daar? En beginnen we met vers 8. Paulus zegt in vers 8 dat wij uitsluitend door genade, door Gods genade, christen zijn geworden. Want uit genade bent u zalig geworden, zegt Paulus, door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Het is je waarschijnlijk niet opgevallen, maar deze drie versen, 8 tot en met 10, die kennen een bijzondere samenhang. Vers 8 is positief. Paulus beschrijft daar hoe het is, hoe het zijn moet. En in vers 9 is een negatieve. 8 positief en 9 negatief. En het doel van vers 9 is, van zeg maar hoe het niet zijn moet, is om dat positief in vers 8 te benadrukken. Hij zegt in vers 9 eigenlijk hetzelfde als in vers 8, maar dan eigenlijk net andersom, negatief geformuleerd. En dan in vers 10 brengt hij dat positief en negatief samen. Maar goed, laten we eens beginnen bij vers 8. Paulus zegt hier dat we uitsluitend, en dat wil zeggen door niets anders, nog geen centimeter, geen grammetje, niets anders, dat we uitsluitend door Gods genade zijn gered. En je hebt vast en zeker, als je al een tijdje meegaat, al heel vaak gehoord dat genade onverdiende gunst betekent. Onverdiende gunst. Het komt niet alleen van Gods kant naar ons, dat is een gunst, maar het komt naar ons toe ondanks onszelf. En dat maakt dat het onverdiend is. Onverdiende gunst ontvangen van God. Met andere woorden, het is niet Gods reactie op iets in ons of van ons. In de eerste zeven versen van Efeze 2 maakt Paulus klip en klaar dat wij absoluut op geen enkele wijze recht hebben op verlossing. Wij waren dood door onze overtredingen en zonden, zegt hij in de eerste zeven versen. Wij lieten ons leiden door onze begeerten. Paulus zegt daar dat wij deden wat de aanvoerder van de macht in de lucht, Satan dus, dat wij deden wat hij ons opdroeg te doen. En iemand met zo'n cv, zeg maar, heeft geen enkele recht voor het aangezicht van God. Zo iemand met zo'n profiel kan niets van God eisen. Maar dan zet Paulus daar iets tegenover wat zijn weerga niet kent. En dan zegt hij, maar God. En door het op deze manier te schrijven, verhoogt Paulus de genade van God op uitermate wijze. We verdienen het niet op geen enkele manier en toch geeft God het om niet. En hij geeft het ons niet alleen. De Bijbel zegt op een andere plaats dat hij ons daarmee overlaat. Hij overlaat ons met de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Jij en ik waren niet alleen ziek door onze zonde. Efeze 2 zegt, vers 1, dat wij dood waren door onze zonde. Dat betekent dat jij en ik niet alleen onwaardig waren om de genade van God te ontvangen. Nee, meer nog, we waren zelf absoluut niet in staat om het voor onszelf te verdienen. Ik was dood. En doden doen niks. Doden kunnen niks. Doden zijn dood. De Bijbel zegt, het was toen wij nog zondaars waren. En op een andere plaats, het was toen wij nog vijanden waren van God. Dat wij verzoend werden met God door de dood van zijn Zoon. En nadat hij zich dus hier in het 8e vers op een positieve manier heeft uitgedrukt, gaat Paulus verder en drukt hij zich negatief uit in het volgende vers, in vers 9. Dus hij maakt ons eerst duidelijk dat wij uitsluitend door genade van God christen zijn geworden. Uitsluitend door genade. En daaruit volgt dat wij geen enkele reden hebben om te roemen. Zeg maar onszelf op de borst te slaan, eer naar onszelf toe te halen, dat wij christenen geworden zijn. En dat maakt hij in het tweede gedeelte van vers 8 en 9 op twee manieren duidelijk. Het eerste vinden we in het tweede gedeelte van vers 8, daar zegt hij, en dat niet uit u. Maar daar is Paulus niet tevreden mee. Hij weet dat hij er nog een schepje bovenop moet doen om het nog duidelijker te maken, voegt hij er in vers 10 aan toe, opdat niemand zou roemen. Nou, als dat zo belangrijk is voor Paulus, dat hij zo daar de nadruk op legt, dan doen wij er vanmorgen goed aan om onszelf eens daarop te onderzoeken. Hoe zie jij jezelf als christen? Hoe ben jij christen geworden? Waar hangt het of waar hing het vanaf? Is er op enige manier dat er jou persoonlijk eer toekomt? Is het door iets dat jij gedaan hebt? Nou, als dat zo is, dan zegt Paulus vanmorgen tegen jou dat je geen christen bent. Want het is niet uit u. En niemand kan in zichzelf roemen. In Romeinen 3 zegt Paulus het nog duidelijker. In dat gedeelte spreekt hij over onze redding en zegt dat het Gods redding is. En dan vraagt hij in vers 27, waar is dan de roem? Hij zegt dat is uitgesloten. Het is uitgesloten, zegt Paulus. Het is alsof je zeg maar het vliegtuig gooit. Je vliegt op 10.000 kilometer hoogte. Je gooit het uit het vliegtuig. Je sluit de deur af en vliegt door. Uitgesloten. Weg. Deur dicht. No way. Geen kans. En ondanks dat hij zich zo sterk uitdrukt, weet Paulus dat dit niet zo gemakkelijk gaat. En dus laat hij het er niet bij. En dan gaat hij verder in dat gedeelte van Efeze 2, 8 tot 10. En dan noemt hij twee voorbeelden. Hij noemt twee zaken, met naam en toenaam, waarover wij zouden kunnen opscheppen. Waarover wij eer naar onszelf toe zouden kunnen trekken. En het eerste dat hij noemt zijn onze werken. Lees nog maar eens met mij mee. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Dus nu komt het negatieve. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Nou, deze werken waar Paulus het hier over heeft, waren de reden waarom dat farizeeërs vijandig waren naar Jezus toe. Farizeeërs waren niet alleen praters. Farizeeërs waren vooral in de eerste plaats, gingen ze het om het doen. De dingen die ze deden en de dingen die ze niet deden. Toen bijvoorbeeld de farizeeër zei in Lucas 18 vers 9, ik vast 2 keer per week. Dan was daar vast en zeker geen woord aan gelogen. Of toen hij zei van ik geef tienden van alles wat ik bezit, sprak hij ongetwijfeld de waarheid. Farizeeërs zeiden deze dingen niet alleen, ze deden het ook. En dat was een van de voornaamste redenen dat de farizeeërs zo'n aanstoot namen aan het onderwijs van de Heer Jezus. Want het evangelie dat Jezus bracht, veroordeelt alles en iedereen. Niemand uitgezonderd. Het evangelie van Jezus neemt alle opmaak, alle make-up, alle opsmuk, haalt dat weg. Er is geen verschil. Jij bent niet anders dan je buurman. En jij bent niet anders dan je vriendin. De Bijbel zegt, er is niemand rechtvaardig. Niet één. En dus horen jou en mijn werken, wat jij en ik doen, niet thuis in Gods, zeg maar, vergelijking, in zijn formule. Er is geen ruimte voor. En Paulus zegt vanmorgen tegen ons, tegen jou en mij, o, maak niet de fout door Gods genade af te wijzen. Als jij je afkeert van Gods genade, veroordeel je jezelf. Niets van wat jij gedaan hebt of wat je ooit nog zal doen, zal opwegen, zal voldoende zijn om rechtvaardig te worden in de ogen van God. Maar dat niet alleen. Paulus legt in vers 10 ook uit dat als je dat doet, dat je dan eigenlijk de boel omdraait. Zulke mensen denken dat je door goede werken te doen, dat je dan christen wordt. Maar Paulus zegt dat het juist precies het andersom is. Lees maar eens mee in vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zie je? Hij draait het precies andersom. Maar dat niet alleen. Het zijn niet alleen onze werken waarover wij zouden kunnen roemen. Naast werken noemt Paulus hier nog iets anders. Iets wat je misschien niet direct zou verwachten. Paulus plaatst in datzelfde rijtje van werken geloof. Geloof. Is dat je opgevallen? Zelfs als het op ons geloof aankomt, hebben wij de neiging en kun je de neiging hebben om daarover op te scheppen. Om daarover te roemen, om jezelf daarover op de borst te slaan. Nou, over dat vers wordt verschillend gedacht. Het zegt, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat, en over dat verwijswoord, ja, dat zorgt voor die verwarring. En dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Nou, ik weet dat een aantal hier hebben vanmorgen hebben een laatste schooldag gehad. Ze willen helemaal niet over Nederlands meer horen. Maar dat verwijswoord dat kan naar twee zaken verwijzen in dit gedeelte. Of naar het geloof, dus door het geloof dat, of naar genade. En het probleem is, de Nederlandse, zeg maar, taalkunde gaat ons hier niet helpen. Allebei kan. En dat leidt tot wat verwarring. Maar weet je, eigenlijk doet dat er helemaal niet zoveel toe. Paulus zegt, je bent gered door genade en dat niet uit jezelf. En als het mijn geloof zou zijn dat mij redt, dan heb ik mezelf gered. Maar Paulus zegt dat het niet van jezelf is. En als het inderdaad door mijn geloof is dat ik christen ben geworden, dan geeft dat mij reden om te roemen. Maar daarover zegt Paulus, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Dus met andere woorden, elke vorm van eigen inbreng, eigen werken, eigen verdiensten zijn uitgesloten. Maar wat betekent dit? Dat betekent, en luister goed, dat jouw geloof niet de reden is dat je gered bent. Jezus is de reden waarom je gered bent. De genade van God gegeven in zijn Zoon Jezus is de reden dat jij gered bent. En dus moeten wij nooit de suggestie wekken dat ons geloof, dat mijn geloof, de reden is dat we gered zijn. Maar als dat zo is, wat is geloof dan? En welke rol speelt geloof in mijn redding? Geloof is slechts het middel waardoor ik het ontvang. Want uit genade bent u zalig geworden, zegt Paulus, door geloof. Geloof is, zeg maar, het kanaal waardoor ik Gods genade mag ontvangen. Geloof is zeg maar het middel, is zeg maar de snelweg hoe het bij mij kan komen. Maar het is de genade van God die mij redt. Ik ben gered uit genade door, en dat kun je vervangen door via, geloof. Nou, als jouw redding de eindbestemming van jouw treinreis is, dan is genade de trein en geloof je treinticket. Zo kun je denk ik het beste zien. Dus als genade, als de redding de eindbestemming is van je treinreis, dat je bij God in het Vaderhuis bent, dan is genade de trein en geloof jouw treinticket. Geloof is slechts het middel waardoor je de genade van God, en dat is wat je redt, mag ontvangen. En dus vanmorgen, we moeten uiterst voorzichtig zijn door te zeggen dat ons geloof ons redt. Geloof op zich redt niet. Geloof redt niet. Christus redt. En Jezus en zijn volbrachte werk op Golgotha voor jou en mij, dat redt. Niet mijn geloof. Niet van wat ik ervan begrijp of wat ik ervan voel. Niets van wat ik doe. Want Paulus zegt, niet uit u. En roemen is uitgesloten. Uit het vliegtuig, deur dicht, doorvliegen. Uit genade, door geloof. En dat brengt mij bij het volgende en dat vat dat alles samen. Heel ons Christen zijn is volledig, uitsluitend het resultaat van Gods werk. Paulus zegt, wij zijn zijn maaksel. In Genesis, in het begin, toen alles woest en ledig was, heeft God ons uit het niets geschapen. En hier in Efeze 2 zien dat God de mens opnieuw opzoekt en dat hij hem opnieuw maakt. En dan geen zeg maar recall als bij een auto, zoals je dat in de media leest. Dan krijg je bericht dat je de auto naar de garage moet brengen. Dan moet er één onderdeel vervangen worden. Nee, God vervangt bij jou geen onderdeel. Hij maakt iets heel nieuws van jou. De Bijbel zegt dat wij een nieuwe mens worden. We krijgen een nieuwe natuur. De Bijbel spreekt over ons als een nieuwe schepping. We waren dood door onze overtredingen, zegt Paulus. En God maakt jou weer levend. Net zoals dat hij op dag 1 bij Adam, nee dat was niet dag 1, toen hij de mens schiep, Adam leven in blies. Zo komt hij bij jou en blaast hij nieuw leven in jou om van jou een nieuwe schepping te maken. En dat is wat een mens tot een christen maakt. Niet onze werken. Niet jouw beslissing om Jezus te volgen. Maar Gods vastberadenheid, zijn plan, zijn genade om jou weer bij hem te brengen. Ik hoop dat dat in de warmte duidelijk is. Dat geloof, het is maar een middel waardoor wij Gods genade kunnen ontvangen. Geloof redt niet, genade redt. En dus moeten wij ervoor oppassen, zegt Paulus hier in hoofdstuk 2 van Efeze, dat wij ons geloof niet gaan plaatsen boven Gods genade. Want Gods genade redt, niet ons geloof. Maar er is nog iets. Iets zo belangrijks, iets fundamenteels. Geloof is een middel. Maar maakt dat dan genade tot het doel? Wat is het doel? Ger, zou je de volgende sheets willen laten zien? En lees eens goed met mij mee. Is het doel God door genade? Of is het genade door God? Ik zeg het nog een keer. Het doel is God door genade en niet genade door God. Zie je het verschil? En als je het verschil ziet, is dat belangrijk voor je? Als ik naar christenen kijk, hè, dan kun je aan de hand van deze stelling, van deze vraag, kun je een tweedeling maken. Eén groep die God ziet als middel tot genade. En een andere groep die God ziet zeg maar, of die de genade ziet als middel tot God. Bij de ene groep is genade het doel geworden. En bij de andere groep is genade een middel en is God het doel. En ik sta hier vanmorgen bij stil, omdat dit een enorm verschil uitmaakt. Het bepaalt namelijk of onze uiteindelijke schat de genade van God is, of dat onze uiteindelijke schat de God van genade is. Plaatsen we met andere woorden God of onszelf in het centrum van de genade? En dat is belangrijk. En eigenlijk moet ik deze preek houden op een winterdag, als het koel is en dat ons brein niet oververhit is. Maar luister goed. Er is namelijk een diep onvermogen dat komt met het zijn van een oneindige, alwetende God. Er zijn dingen die God in zichzelf niet kan zijn, omdat hij God is. En wat is dat dan? God kan niet gebrekkig zijn of behoeftig. En daarom kan hij niet reageren op ons vanuit een behoefte aan waardering. Aan onze waardering. God kan niet op ons reageren vanuit onze goede werken. God kan niet reageren op een eigenschap van jou en mij wat ons zoveel beter maakt dan een ander. Nee. God kan alleen met ons omgaan vanuit zijn volheid en zijn oneindige zelfvoorziening. En dus vanuit zijn vrije keuze. En die goddelijke volheid, die zelfvoorziening die bij God, bij onze God is, is de oorsprong van onze redding. We zijn gered uit genade. Door geloof. En ik heb jullie beloofd dat dit een brief was die heel praktisch was. En hoe helpt dit je nu? Dit te weten. Hoe God jou gered heeft. Hoe helpt dat jou? En hoe zou het je kunnen te helpen te leven als christen? Nou, als eerste. Als je weet hoe God jou gered heeft, dan kun je hem op de juiste manier danken. Op een manier die God welgevallig is. Je kunt namelijk God niet dankbaar zijn voor iets waarvan jij denkt dat jij het zelf gedaan hebt. Je kunt dan God bijvoorbeeld, en ik weet dat dat voor sommigen zo'n moeilijk thema is, maar je kunt, als je zeg maar die volle genade van God ziet, in het licht van wie God is, in zijn, zijn almacht, in zijn alwetendheid, in zijn oneindig zijn, kun je zelfs op je knieën gaan en hem danken voor zijn uitverkiezing. Dan kun je God dankbaar zijn voor zijn liefde en voor die alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Dat is één manier. De tweede manier waarop het je kan helpen is als jij weet dat hoe God jou gered heeft, dan kun je ervoor kiezen om zo te leven en anderen te dienen vanuit diezelfde genade. 1 Petrus 4 vers 11 zegt, als je iemand dient, dan uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Christus Jezus. Je mag het doorgeven. En op de derde plaats, als je weet hoe God jou gered heeft, dan weet je ook dat als je het aan anderen vertelt over dat goede nieuws, dat Jezus gekomen is, Gods Zoon van het evangelie, dat het God alleen is die mensen tot wedergeboorte kan brengen. En niet jij. Je hoeft tussen aanhalingstekens alleen maar getuige te zijn. Alleen maar je mond open te doen. Of alleen maar te zien dat jij afhankelijk bent van God. En dat je leeft en wilt leven naar zijn woord. En als je, en dat is het vierde en het laatste, als je weet hoe God jou gered heeft, dan weet je dat je een getuigenis hebt van heb ik jou daar. Een getuigenis van hier tot Tokio. Je was blind en nu kun je zien. Je was dood en nu leef je. Er was een tijd dat je niet geloofde en kijk nu eens. Jezus is voor jou alles geworden. Hij is voor jou het mooiste, het meest begeerlijke En je verlangen gaat naar hem uit. En dit heb je niet uit jezelf gedaan. Door eigen werken verdiend. Je hebt het zomaar gekregen. En van wie? Van de Allerhoogste. Van de Almachtige. En dat, zegt Paulus, uit genade. Door geloof. Zullen we een moment nemen om even stil te zijn? En dan wil ik het muziekteam vragen om naar het podium te komen. Ze gaan ons een lied laten horen. Wat ons moet helpen, zeg maar, ook kan helpen. Om dit echt te verwerken, om even stil te worden. En zeg maar even tot de kern te komen. Maar laten we eerst een moment zijn om kiezen om stil te zijn. Het mooiste Heere God wat ik zeg maar bij de voorbereiding, toen ik me zo aan het voorbereiden was op de preek, was toen ik zeg maar mijn blik zo richt op u. Toen ik ging kijken naar genade, naar uitverkiezing en puur vanuit u gezien. Vanuit uw almacht, uw zelfvoorziening, dat u nooit behoeftig kunt zijn. En als u dan zo die genade geeft, Heer, en wetende dat het niet is omdat u er beter van wordt, dat u er gelukkiger van zou worden, uitgesloten, want dat is het niet. U bent volmaakt in uzelf, in uw drie-eenheid. Dan kan het maar één ding zijn, Heer, dat het plan er was van meet af aan, zodat wij gelukkig zouden worden. Dat wij weer terug bij u, onze Vader, onze Schepper, zouden mogen komen. En dat ons geluk volkomen zou zijn in u. O Heer, ik wil u bidden dat u zo echt de naprediker van uw woord vanmorgen wilt zijn. Dat het ons vasthoudt, Heer. En dat het ons niet loslaat. Dat als we niet straks naar buiten gaan, Heer, door deze zaal, door de deur, Heer, dat het geroofd wordt. Maar ik wil u bidden, Heer, dat u met dit woord, met uw woord, Heer, ons blijft achtervolgen. En dat het ons op onze knieën mag brengen. En dat we ons mogen buigen voor die almachtige God die ons voor de grondlegging van de wereld al op het oog heeft gehad. En zijn eigen Zoon voor ons gegeven heeft. Heer, wat een genadevolle God bent u. Heer, we prijzen u in Jezus' naam. Amen.